Hallo en welkom bij de Groeispunters podcast. Ik ben Giel Cambré, zaakvoerder van het mediabedrijf Groeispunters. En in deze podcast laat ik jonge ondernemers aan het woord die spreken over wat zij tot nu toe geleerd hebben, hoe ze te werk gegaan zijn en waar je best voor kan opletten. Veel kijk- en luisterplezier. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Groeispunters podcast. We zijn aflevering 14 of 15, ik weet het al niet meer, ik ben het al kwijt, van seizoen 2. En we zitten hier vandaag bij ja, toch wel een grote meneer, als ik dat mag zeggen. Bert.
Niet overdrijven. Hè?
Bert de Klerk, zal je eerst een keer kunnen uitleggen voor zij die u niet kennen, wie dat je bent en eerst wat dat uw onderneming is. Want je hebt al van alles gedaan vroeger, maar misschien moeten we eerst eens een keer babbelen over...
Ja, de afgelopen, laat ons zeggen, 12 jaar heb ik een eigen bedrijf, dat heet Comfort.
Ja.
En ik adviseer en begeleid bedrijven en organisaties op hun weg naar de media. En de media, dat is ondertussen klassieke media, zoals kranten en televisie en radio, maar ook natuurlijk sociale media.
Mm-hmm.
Dat is één ding, hè, dat is mediarelaties. Dan doe ik ook crisiscommunicatie. Hè, daar bereid ik bedrijven en organisaties op voor. En ja, als er een crisis is, kunnen ze mij bellen.
Mm-hmm.
En dan hoop ik altijd dat ik beschikbaar ben en dat ik onmiddellijk ter plekke kan gaan of kan doen wat op dat moment nodig is. En dan geef ik ook nog mediatraining. Dat ligt nogal dicht bij wat jullie doen. Dat is mensen klaarmaken om op televisie of voor de radio te verschijnen. En om dat goed te doen. Want ze zeggen in het Engels wel eens, you only get one chance to make a first impression.
Ja. Dat klopt ook. Nu, die crisiscommunicatie... Is dat ja, nu zeker tijdens de coronacrisis iets dat jij vaak hebt moeten doen, deze periode?
Ja, niet bepaald. Corona heeft daar niet zo heel veel invloed op. Het gaat meestal over incidenten. Dan heb ik bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen, als er een ongeval gebeurt, liefst niet met dodelijke slachtoffers, maar dat is toch al gebeurd. Ja, dat zijn dingen die gevoelig zijn voor de media. Of bijvoorbeeld een bedrijf, wiens naam genoemd wordt in cocaïnehandel. Dat is ook allemaal heel gevoelig. En dan belt zo'n bedrijf mij wel eens. Bedoel, het is niet omdat dat bedrijf genoemd wordt, omdat een van hun werknemers daar zich toe leent tot dat soort dingen. Dat het bedrijf er iets mee te maken heeft. Maar ja, uw naam staat wel in de krant.
Ja,
hoe ga je er dan mee om? Dat soort zaken qua crisiscommunicatie. Eigenlijk reputatiemanagement ook.
Ja. Is dat ook hoe dat klanten, zullen we het nu noemen, het vaakst bij u komen? Of volgen ze bepaalde trajecten ook? Bellen ze op en zeggen ze van, ja, we willen graag...
De beste bedrijven zijn degenen die zich daarop voorbereiden.
Ja.
Maar die zijn niet zo heel dik gezaaid. Meestal is het pas op het moment dat er iets misloopt, dat ze mij bellen.
Ja,
en dat is al redelijk laat. Maar ja, het is toch nog op tijd. Hè? Op voorhand dat ze mij onmiddellijk bellen en niet 2 dagen later.
Mm-hmm.
Hè? Want hoe sneller je kan ingrijpen op een crisis, ja, hoe beter dat je dat naar buiten kan communiceren.
Ja.
En ik zeg altijd, de buitenwereld, de publieke opinie, die aanvaardt wel dat dingen fout gaan. Hè? De perfectie is niet van deze wereld. Maar wat ze niet aanvaarden, dat is dat er slecht wordt gecommuniceerd. Want dan, dan hang je vroeg of laat.
En was zo, je zegt slechte communicatie, was zo de meest voorkomende fout dat je tegenkomt?
Ah, toch maar met de deur in huis te vallen, Giel. We gingen het niet over corona hebben, maar wat ik daar bijzonder... erg aan vindt, wat mij stoort, is dat er zoveel woordvoerders zijn met zoveel meningen die elkaar, het is al dikwijls gebeurd, die elkaar tegenspreken. Zelfs de virologen zitten vaak niet op één lijn. Ja, hoe wil je dan dat die boodschap naar de buitenwereld helder en klaar overkomt? Laat ons hopen dat we gespaard blijven in de toekomst van zulke crisissen, of het nu corona is of een andere, maar dat gaat natuurlijk niet het geval zijn, maar dat we daaruit leren. Ja, en dat je een adagio uit de crisiscommunicatie huldigt, om het zo te zeggen.
Mm-hmm.
En dat is one voice, one message. Zorg voor één woordvoerder die de hele rit uitziet. Eén, hoogstens twee, hè, want ja. je hebt al wel eens een vakantie of iemand valt eens uit. Maar hoeveel mensen zijn er nu die over corona communiceren? Way too much.
Ja, ja, absoluut. Nu, je spreekt over bedrijven als uw klanten. Zijn er, hè, want we hebben een podcast nu voor vooral startende ondernemers en kleinere bedrijven. Zijn er eigenlijk veel kleinere bedrijven die ook zoeken naar die crisiscommunicatie of die mediatraining? Gewoon van de start al?
Ja, maar dan heb ik het eerder over het eerste aspect van mijn bezigheden, mediarelaties. Hè? Die dingen zoals crisiscommunicatie hebben die meestal niet nodig. En ze houden het misschien best, zeker om te beginnen, bij hoe ben je goed aanwezig op sociale media. Mm-hmm. En ook daar kan ik bij helpen en advies geven en zeggen hoe je het beter en efficiënter doet en met meer effect. En vaak zijn dat heel kleine, voor de hand liggende dingen waarvan ze zeggen, potverdorie, dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Mm-hmm. Voilà, ook voor starters. Want dat doet bij zo'n starter doet het bijvoorbeeld ook al heel veel, een artikel in de krant. Al is het maar op de regiopagina's.
Ja.
Wat dat zeker niet mis is, want als je dat deelt op social media, ja, dan krijgt het een derde, een vierde, een vijfde en misschien zelfs een zesde leven.
Ja, ja.
En ik ben dan ook niet te benauwd om dat zelf via mijn sociale media kanalen te delen. En een beetje plezant durf je dat dan wel eens op Facebook zitten of zo. Mm-hmm. En dan zeg ik van met een rijmpje, een klant in de krant is altijd plezant.
Ja.
Af en toe wordt het dan ook. Sommige van mijn klanten zijn of worden ook vrienden. En dan heb ik gevonden van een vriend in de print. Hè, en zo verder.
Ja.
Voilà. Dus we proberen elkaar te helpen. En dat is wat ondernemers moeten doen.
Ja, ik hoor
iemand anders zal het niet doen.
Nee, dat klopt. Ja. Ik hoorde u al direct Facebook vernoemen. Heb je favoriete social media kanalen? Of dat je weet vanuit die social media training van focus u op die en die en die kanalen en op die en die niet? Of zeg je van focus op zoveel mogelijk kanalen?
Well, het hangt er wat vanaf. Als je B2C zit, business to consumer, ja, dan zou ik eerder opteren voor Facebook. Hè? Maar alle professionele dingen, ja. Dan gaan we naar LinkedIn. Hè? Mm-hmm. Dat is, ik heb zelf een paar maanden terug, hè, door corona, je kan noodgedwongen niet meer netwerken. En dat is toch waar dat je op een bepaalde manier opdrachten uithaalt. Het is niet de enige functie van netwerken, maar dat is er toch één van. Iets frequenter LinkedIn beginnen inzetten.
Mm-hmm.
Je zal zeggen van, is wel straf, wat niet in de communicatie zit. Het is voor zichzelf minder communiceert. Mm-hmm. Dat is een beetje als een schoenmaker die met versleten schoenen rondloopt. Maar ik ben dat dan toch beginnen doen. Ik zal niet zeggen dat ik er verwonderd over was. Maar ja, toch lichtjes versteld dat als je iets doet op LinkedIn. Ik had de volgende maand plots aanzienlijk meer offertes te maken. En ik weet natuurlijk ook goed dat niet elke offerte uiteindelijk een factuur wordt.
Nee.
Maar laat ons zeggen, als je 8 van die aanvragen hebt en enkele tijd later hou je daar 4 klanten aan over door LinkedIn in te zetten, dan denk ik, het is laagdrempelig, het kost niks.
Hmm.
Net een beetje tijd en inventiviteit, maar gewoon doen, zou ik zeggen.
En zijn er bepaalde soorten posts op LinkedIn die voor u meer opgebracht hebben dan andere?
Ik vind, je moet altijd zorgen voor originele content. Je mag af en toe natuurlijk eens iets delen of in Twitter-termen retweeten. Ik doe dat continu, maar ervaring leert dat dat minder uithaalt dan als je echt originele content brengt. Als je iets anders doet dan dat anderen doen. En dat kan van alles zijn. Ik hecht bijvoorbeeld ook heel veel belang aan goede foto's. Mm-hmm. Als je goede foto's brengt, je ziet zo dat dat verschil maakt tussen een gewoon tekstbericht.
Mm-hmm.
Of een bericht met een foto, laat staan met een goede foto. Ik heb eens ooit ergens gelezen, en ik ben er heilig van overtuigd, dat een post, of het nu op Twitter is, op LinkedIn of welk social medium dan ook, een post met een foto, dat die tot 5 keer meer wordt gelezen. Ja, zeg dan ook maar, tot 5 keer meer wordt gedeeld en geliked. Ja, gewoon omdat dat appelleert veel, veel meer. Ja, iedereen weet dat we meer en meer in een beeldcultuur zitten. Dus
ja, inderdaad. Maar is het dan ook zo met video? Gaat video dan misschien nog beter werken als foto?
Ja, op voorwaarde dat het kwaliteitsvol is.
Ja.
Want je kan natuurlijk allemaal beelden maken met je smartphone. En beelden maken, dat is een vak. Het kan natuurlijk voor sommigen ook een uit de hand gelopen hobby zijn. Oké, dat zal het ook nog wel goed zijn. Maar mijn advies is toch van, als het iets is dat amateuristisch overkomt, ja, zet het daar niet op.
Ik
heb daar moeite mee. Als je als bedrijf met het product dat je brengt of wil verkopen of wil aanbieden, daar zorg je voor dat het kwaliteitsvol is.
Ja.
Maar als dan hetgeen wat je gebruikt als medium dat te verspreiden, ja, niet echt aan die normen beantwoord, ja, wat straal je dan uit?
Ja, inderdaad. Want sociale media is, gelijk dat je volgens gesprek al zei, een beetje de vitrinekast van uw bedrijf, hè. Nu, je zei al daarnet, retweeten, Twitter. Ik heb mij laten vertellen dat jij een fervent twitteraar bent.
Je hebt er nog niet gezien op Twitter.
Nee, ik ben eigenlijk niet zo actief op Twitter. Ik heb wel een Twitter-account, maar dat zegt mij niet zoveel. Maar is dat iets waar ik wel in moet investeren als ondernemer? Of?
Ik gebruik nooit het woord moeten. Ik had vroeger op school een leraar en die in plaats van moeten zei die altijd het zou goed zijn als...
Ja.
Je moet gewoon doen waar je jezelf comfortabel bij voelt. Als het dan nu niet je ding is, let it be. Concentreer je dan op de andere social media. Ikzelf, ja, ik heb mij daarin gesmeten. Toen ik begon, ruim 10 jaar terug, was er ook iemand die tegen mij zei, Bart, je moet dat doen, dat is iets voor u. En toen zei ik ook, dat is flauwe zever. 4 jaar later schreef ik er een boek over. Dus ben ik daar toch voor gegaan. Op een of andere manier was dat, was dat mijn ding.
Ja.
En dan het boek heette Alles in Twitterland. En dat was een interview met 14 verschillende profielen van mensen uit de showbiz, uit de politiek, uit de sportwereld. Omdat die toch allemaal dat op een verschillende manier deden. En elke manier is voor mij goed. Op voorwaarde natuurlijk dat je niet onbeleefd wordt of begint te schelden, maar ja, dat is de logica zelf, lijkt mij. En ik heb daar hele mooie herinneringen aan. Ik heb bijvoorbeeld ook nog Willemie geïnterviewd, Marieke Vervoort, die helaas gestorven is ondertussen. En dat was een fantastisch interview over Twitter en die relativeren zichzelf en die relativeren... Ja, ik vond dat fantastisch.
Ja, absoluut.
Een beetje een zijpaadje wat ik nu vertel. Maar dus, ja, Twitter. In de familie noemen ze mij wel eens lachend nonkel Twitter.
Echt?
Ja, maar het is onwaarschijnlijk hoe laagdrempelig dat is en hoe snel je bij mensen zit die ertoe doen. En ja, hoe je, dat je jouw eigen opinie kan aan de wereld meegeven. En dus al verschillende keren gebeurd dat ik daardoor in contact ben gekomen met mensen die ik anders nooit in levende lijven zou hebben gezien, maar die dan nadien dat we toch mekaars pad kruisen of afspreken en gaan lunchen. En dat dan, ze willen zeggen vrienden worden, maar toch waren mijn contacten. Het wordt heel laagdrempelig. En in het vak dat ik doe, gebruik ik het ook af en toe als kleine micro-persberichtjes. Voor klanten maak je persbericht, omdat dat nu eenmaal iets is wat je moet hebben. Een kant-en-klaar verhaal dat je naar de krant kan sturen of naar eender welke journalist. Maar als je continu nieuws brengt, dat kan klein nieuws zijn, wat dat niet de moeite is om een persbericht over te maken, maar dat je dan toch elke keer de wereld daarmee voedt, dan is al dikwijls gebeurd dat daar dan toch nadien iets mee gebeurt. En dat dan een groter verhaal wordt, omdat iemand dat oppikt en dat ziet. Ik ben daar al verschillende keren door één tweet gebeld door Radio 1 bijvoorbeeld. En ja, dan mag ik mijn mening geven in die programma's, 's ochtends of 's avonds. En ja, ik vind dat leuk. Het is free publicity voor mij, dus waarom zou ik dat niet doen? Het enige probleem is dat je nooit op voorhand kan voorspellen met welke tweet dat het gebeurt.
Ja, ja. Nu, als leek voor Twitter, bij mij is dat dan, is er een gouden regel of iets dat goed werkt op Twitter, iets dat jij vaak toepast, naast aan die kleine persberichtjes, want dat is ook gewoon wie dat jij bent, maar ik ben bijvoorbeeld geen journalist of zo geweest. Ik heb die info ook gewoon niet. Is er iets dat ik als startende ondernemer in mijn vak bijvoorbeeld, wat dat ik best op Twitter zou kunnen zetten om groeien?
Ja, gewoon vertellen wat dat je doet elke dag.
Echt,
het feit dat ik hier zit, ja, zet dat gewoon op Twitter. En ik zal dat met heel veel plezier verder sturen.
Ja.
En ja, in alle bescheidenheid, ik heb een paar volgers.
Ja, ja,
ja, op die manier kom jij ook meer in de bekendheid. Het is een beetje het principe, I'll scratch your back, you scratch mine. We gaan dat nu niet doen, want het is bij wijze van spreken. Ja, gewoon beginnen en gewoon doen. En niet denken van, ja, maak ik eigenlijk wel iets interessants mee?
Ja, ja.
Wij zitten hier, ik vind dat heel leuk. Ja, vertel daar gewoon over.
Ja.
En geduld hebben.
Ja.
Hè, want je moet niet verwachten dat je dan op één week een paar honderd volgers hebt.
Mm-hmm.
Maar gewoon door dat te doen, begint dat te werken.
Ja, en moet je dan op die moment zelf ook zeggen van, ja, ik heb eigenlijk niks interessants te vertellen, maar ik ga er toch iets opzetten om consequent te blijven?
Nee,
of maak het zo sporadisch?
Nee, ik vind dat je beter er iets kan opzetten op het moment dat je iets meemaakt. En als dat vier keer op een dag is, zal dat vier keer op een dag zijn. En als er die week eigenlijk niks gebeurt, ja, complete nonsens moet je er ook niet gaan opzetten. Ik ga niet beweren dat ik er nog nooit nonsens op gezet heb. Ik doe dat waarschijnlijk ook elke dag. Maar ja, op een duur krijg je een eigen stijl van communiceren en van Twitter ook. En in mijn geval is dat iets... Ja, ik speel nogal graag met woorden. Ik durf er af en toe ook wel eens een woordspeling op zetten. En dan, ja... Humor werkt toch ook.
Ik heb...
Al is het dan soms flauw op plezante humor, maar het werkt.
Over woordspelingen gesproken. Je hebt nog een boek geschreven over woordspelingen, heb je gezien.
Ja, dat klopt.
Waarom? En ik heb er ook iets gezien over tegen stoptermkanker. Ja. Is daar een link?
Ja, er is een link. Ja, dat is een link. Dus Luc Collemont, de grote bezieler van stopdarmkanker, hij is gastroenteroloog. En heeft zich voltijds gesmeten om hopelijk ooit darmkanker de wereld uit te helpen.
Mm.
En dat gaat voor een groot stuk door preventie. En hij gaat overal spreken en zegt dat de mensen de test moeten doen om dat op te sporen. Maar goed, ik kende hem ook enkel via Twitter. En we komen elkaar, zoals het dan heet, in real life een keer tegen.
Mm-hmm.
En sindsdien zijn wij goede vrienden geworden. En nu delen we zelfs samen een kantoor in Hartje Antwerpen. Maar voordien heb ik twee boeken gemaakt ten voordele van stopdarmkanker. En het eerste boek was dus Alles in Twitterland. En het tweede boek was Een dons klootjes. Ik zou zeggen, dat is een rare titel, maar dat is al een woordspeling op zich. Dat is gewoon een anagram van een doos klontjes. En dat is er eigenlijk gekomen dat ik quasi elke dag op Facebook een woordspeling zette. En nu doe ik dat nog, maar de frequentie is wat lager. Dus niet meer elke dag, alleen als er een goede mij te binnen schiet. Maar er waren mensen die zeiden van, maar Bart, je zou daar een boek van moeten maken.
Hmm.
Ja, een boek maken, ja, oké. En dan zijn we dat beginnen doen. Ik heb daar Luc Collemont over aangesproken. En dan ten voordele van stopdarmkanker. En er stonden er een 200-tal in. Ik had er natuurlijk veel meer. We hebben een lijst gemaakt en samen hebben we de beste eruit gehaald. En toen merkten we alle twee dat we af en toe dat we nog luidop moesten lachen.
Ja.
En dat waren natuurlijk de beste. Ja.
Ja, inderdaad. En die stopdarmkanker heeft enkel te maken met lockdown? Of heb je zelf ook iets meegemaakt rond darmkanker of zo?
Niet specifiek. Mijn zus die is overleden aan longkanker.
Oei.
Ja. Enkele jaren terug. Nu, het was niet zo... Nu, het is niet zo, hoe zal ik zeggen... Als wie er goed mag doen, hè, dat ik iets wou terugdoen.
Ja, ja, inderdaad.
Maar toch, achteraf gezien, denk ik van... Ja, alle beetjes helpen, dus laat ons dat maar doen.
Absoluut.
En de ironie van het lot is dat een van mijn beste vrienden darmkanker heeft gekregen.
Oei.
En hij is er gelukkig nog en hopelijk nog heel lang. Ja, het is nooit ver weg.
Ja, ja,
en iedereen kan dat overkomen.
Mm-hmm.
Dus ja, het kleine beetje dat we kunnen doen, dus ja, laat ons dat maar doen. Zelfs dit gesprek, ik ben er zeker van... Als we daar één darmkanker mee kunnen voorkomen, is dit meer dan waard geweest.
Absoluut. Nu, dat we toch over boeken bezig zijn, er is nog een derde dat je geschreven hebt. Vrij recentelijk, in 2019, als ik mijn eigen niet vergis.
Zoiets, ja.
Kunt je ons daar wat meer over vertellen?
Ja, ik denk dat dat wel het meest succesvolle boek is tot hiertoe, dat ik gemaakt heb. Niet alleen, samen met mijn goede vriend Joost Houtman.
Mm-hmm.
En dat boek heet De Rest is Parking.
Absoluut.
Ja, natuurlijk gaat het over Antwerpen. En de ondertitel is Waarom de Antwerpenaren zo Antwerps zijn. En ja, er zijn, als ik vlotjes reken, toch 6500 exemplaren van verkocht. Ja, op niveau van Vlaanderen ja, mag je dan stilaan van een bestseller beginnen spreken. Mm. Ik denk 7 drukken gehad. Dus ja, we gaan daar niet vals bescheiden over doen, want dat zijn Antwerpenaars natuurlijk niet.
Mm.
Dus dat mag geweten zijn. En het was een beetje een uitdagende titel, hè, De Rest is Parking. Ja.
Maar over wat gaat het boek dan uiteindelijk? Want ja, Antwerpen, maar...
Het gaat over Antwerpen en het vertelt in... er zitten heel wat anekdotes in en petite histoire. En het is... We hebben geprobeerd om dat met de nodige humor te schrijven. En ook zelf humor. Want wat mensen in de rest van Vlaanderen vaak niet doorhebben, dat is dat Antwerpenaars arrogant overkomen.
Mm-hmm.
Maar dat die eigenlijk bescheiden zijn. Maar dat die bescheidenheid onder een dikke laag vernis van arrogantie ligt. En we leggen dat daarin uit, en van waar dat chauvinisme bijvoorbeeld komt. En dan leggen we ook uit dat Antwerpenaren niet de enige zijn die chauvinistisch zijn. Amsterdammers zijn dat ook.
Mm-hmm.
En als je het op gaat doortrekken naar landen, ja, dan kan je gerust zeggen dat Fransen ook heel chauvinistisch zijn. Trouwens, het woord chauvinisme is een Frans woord. En ik ga even een weetje vertellen dat in het boek staat. Het komt, chauvinisme komt van een zekere Nicolas Chauvin. En dat was een soldaat van Napoleon. En dat was een overijverige soldaat die alles wou doen om in de gratie te komen van Napoleon. En zijn hielen likte, om niet te zeggen iets anders.
Mm-hmm.
En met resultaat dat het woord chauvinisme vereeuwigd is, omdat hij dat bezigde. Maar het is zeker niet iets dat Antwerpenaren alleen hebben.
Nee, inderdaad. En is dat boek
en daar staat geschiedenis in, sport, politiek. En ook heel veel verhalen om aan te tonen dat Antwerpen op heel veel vlakken toch anders is dan... De rest van het land.
Ja, je hebt al gezegd dat je een kantoor hebt, een hartje Antwerpen. Je hebt dan dat boek geschreven. Ik kan me voorstellen dat je een serieuze voorliefde hebt voor Antwerpen. Van waar komt die? Ben je een geboren en getogen Antwerpenaar?
Laat ons zeggen, ik ben geboren in Groot Antwerpen. Hè? Ik ben geboren in Ekeren.
Mm-hmm.
Dat gaat al behoorlijk... Hè? Echte Antwerpenaars, senioren, zullen zeggen, ja, dat zie je van de polder. Hè?
Mm-hmm.
Ja, dat gaat daar... lichtjes naartoe. Maar het hoort nu eenmaal op dit ogenblik tot de stad Antwerpen.
Mm-hmm.
Ik heb mijn kantoor in hartje Antwerpen. Ik heb ook jarenlang voor de Antwerpse televisie gewerkt.
Ja.
Daardoor ken ik heel wat plekken en personen in Antwerpen. En van thuis uit spreek ik ook... denk ik toch wel te mogen zeggen, vrij vlotte dialect. En ken ik niet alleen de tongval, maar toch ook heel veel uitdrukkingen. Mm-hmm. En het zijn die dingen die stilaan verloren gaan. Ik probeer die ook op een bepaalde manier door die te gebruiken en door aan mijn kinderen door te geven, die toch wel levendig te houden. Maar het klopt wat je zegt. Mijn kantoor is in hartje Antwerpen. Ik kan figuurlijk dan vanuit kantoor met mijn ene hand de boerentoren aanraken en met de andere hand de kathedraal. Dus mij ga je daar nooit meer zien vertrekken.
Je hebt al gezegd, je hebt gewerkt voor ATV. Ik heb ook gelezen dat je gewerkt hebt voor het Nieuwsblad. Voor velen onder ons is dat een droomjob. We hebben bijvoorbeeld een aflevering gehad met Jules. Jules is afgestudeerd als journalist ook, journalistiek. En voor hem was dat fantastisch om voor zo'n die grote namen te werken. Dan vraag ik me eigen af, waarom ben je daar vertrokken? Waarom doe je dat nu niet meer?
Er zijn een aantal redenen. Ik ben 10 jaar journalist geweest.
Ja.
Een van de redenen dat ik vertrokken ben, is als journalist word je heel rijk aan ervaring.
Mm-hmm.
Niet dat ik ondertussen al heel rijk geworden ben, maar ik ben van stroper boswachter geworden. Ik zit nu aan de andere kant. Ik heb nog altijd heel veel contact met media, maar ik voorzie hun nu op een andere manier van verhalen en van stories, hè, zoals ze tegenwoordig het over storytelling hebben. En ik heb altijd verslaggeving gebracht over Antwerpen, maar ik wou ook een keer aan de andere kant gaan staan. Dat is me ondertussen aardig gelukt, denk ik. Ja. Maar het is wel een onwaarschijnlijk middel geweest, de journalistiek, om een meer dan behoorlijk netwerk uit te bouwen.
Ja. Ik heb me heel wel voorgesteld.
Ja. In het Antwerpen zegt van ondertussen, in Antwerpen ken ik God en Klein Peerke.
Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, als je daarin gewerkt hebt en je hebt zoveel contacten en ze zeggen wel eens, network is net worth. Zijn er in die 12 jaar momenten geweest voor u dat je dacht van, oef, dat had ik niet zien aankomen? Bepaalde struggles dat je meegemaakt hebt als ondernemer met comfort?
Ja. Nu moeten we het toch weer over corona hebben. Natuurlijk, een ondernemer die zegt dat hij van corona geen last heeft, dat is ofwel een leugenaar ofwel een begrafenisondernemer. Natuurlijk, iedereen heeft daar last van. Al is het nog niet op zijn cijfers, dan is het door de manier waarop hij moet werken. Het plezante is eraf.
Ja.
En we zullen dat wel doorkomen, maar het mag stilaan gaan stoppen.
Ja.
Dus die corona, misschien omdat dat zo vers in mijn geheugen zit, er zullen ondertussen in die 12 jaar nog aan Cours de Route wel dingen geweest zijn die minder goed gingen. Maar ik denk dat dat eigen is aan mijzelf en aan veel ondernemers. Dat is dat je de slechte dingen eigenlijk zo snel mogelijk vergeet en je optrekt aan de dingen die wel goed gaan.
Ja, inderdaad. Is ook een van de grootste lessen dat jij getrokken hebt uit die 12 jaar? Dat je, ik zal maar zeggen, tips die dat je doorheen de jaren meegenomen hebt voor je eigen, zaken die dat je ondervonden hebt, dat van, kijk, dit gaat beter, dit gaat niet goed.
Twee dingen. Het eerste is netwerken, dat onwaarschijnlijk belangrijk is. Mm-hmm. En dat iets is, je kan dat een stuk leren of een stuk forceren, maar ik ben er heel dankbaar voor. Dat is iets dat ik van thuis uit heb meegekregen.
Ja.
Dat is, soms sta ik er zelf versteld van, dat als ik in de lift sta, begin ik tegen iemand te praten. In het Antwerp zeggen ze ook, ik zeg goeiedag tegen een nontje. En nooit met de bedoeling van, die mens kan voor mij iets doen. Nee, gewoon elkaar te leren kennen en uit interesse, wat doet die man of die vrouw? En dat is iets dat mij eigen is. En dat kan je op school niet leren.
Nee.
Ik heb nu niet onmiddellijk een concreet voorbeeld van waar dat oplevert, maar gewoon dat je met een open blik mensen tegemoet gaat, zonder dat je van hen iets verwacht. Dat is voor mij netwerken.
Ja.
En misschien komt daar ooit iets van. Zoals ik bij jullie ook hier nu aan tafel zit, dat is ook een beetje iets dat mijn pad gekruist heeft door een behoorlijk toeval, maar toch ook wel door het toeval te forceren door dat netwerken.
Ja,
en dan, het tweede wat ik wou zeggen, is iets dat je in de loop der jaren leert, dat is als je start als ondernemer, dan denk je, ik moet alles aannemen. Ik mag niet zonder werk zitten.
Mm-hmm.
En dan merk je dat je na verloop van tijd dingen aan het doen bent die je eigenlijk niet zo graag doet.
Nee.
En dan moet je toch proberen van je te focussen op de dingen die je wel graag doet en die dicht staan bij wat het oorspronkelijke doel was van je onderneming. Mm-hmm. En proberen dat je een combinatie krijgt van de dingen die je het liefste doet en die het meeste opbrengen.
Ja, inderdaad.
Daar ben ik nog niet, hè. Maar dat zou de perfecte harmonie moeten zijn.
Ja, want uiteindelijk, voor veel ondernemers, het enige wat ze uiteindelijk willen, is het geluk nastreven. Dat is de reden waarom dat we starten. Omdat we iets nieuw willen doen, of iets zeker wel willen doen, en dan proberen we dat te gaan doen. Maar ik merk nu zelf ook wel, als, ja, ik mag nog zo zeggen, starter, voor mij dan, of voor ons, wij moeten nu inderdaad ook zaken aannemen om maar de kop boven water te houden. Kunt je daar een bepaalde termijn op plakken dat je zegt van je mag dat doen voor de eerste zoveel jaar, maar dan is het echt wel genoeg? Of hangt dat echt af van ondernemer?
Ja, je hoeft dat echt niet in deadlines of cijfers of zo te gieten, maar dat voel je natuurlijk zelf aan. Als je binnen 10 jaar nog zo zou bezig zijn, ja, dan ga je dat niet volhouden. Hè. Ja. Maar dat gaat zich ook niet voordoen. Het is gewoon een kwestie van... Ja, Rome is ook niet op één dag gebouwd.
Nee, voilà.
Volhouden. En dan komen er vanzelf opportuniteiten naar boven die dichter liggen bij wat je eigenlijk oorspronkelijk wou doen en waar je ook voldoende geld voor kan vragen. Want dat is ook een valkuil die je kan hebben. Dat is dat je in het begin je prijszetting... te laag gaat doen.
Mm-hmm, ja.
Natuurlijk, te hoog kan je ook niet beginnen, maar ja, dat is ook iets dat je dat een balans moet vinden tussen de kwaliteit die je brengt en de inspanning die je daarvoor levert.
Mm-hmm.
En wat je aan de andere kant kan aanbieden en kan vragen voor wat je levert.
Ja, was dat voor u, doordat je al die mediatrainingen en die media-achtergrond had, moest jij ook nog in het begin laag beginnen, of had je eigenlijk al een bepaalde naam voor jezelf opgebouwd om al direct...
Ja, dus niet dat onmiddellijk de hemel open gaat.
Nee,
hè.
Maar...
Dat is altijd... maar dat maakt het ook net zo boeiend. Hè. Ondernemen is berekende risico's nemen. Liefst berekende risico's. Hè. En de voldoening die je hebt als iets lukt, je hebt dat wel potverdomme helemaal zelf gedaan.
Mm.
Hè. En ja, dat is wat... Niet alle mensen zullen dat kunnen. Niet ieder zijn karakter zou dat aankunnen. Maar ik vind dat geweldig om na een genomen risico, overpeinzen en af en toe wel eens ook een nacht wakker liggen, dat je dan toch een bepaalde klant binnenhaalt.
Mm-hmm.
De communicatie mag doen over de boerentoren die wordt aangekocht door Fernand Huts, wat ik heb mogen doen.
En
ik heb evengoed klanten die 8 man personeel hebben en waar ik ook iets het verschil kan maken. Mm-hmm. Er hoeven niet altijd die grote namen te zijn, maar dat je binnenkomt en waar je na 6, 7 jaar nog altijd met open armen wordt ontvangen.
Ja.
En waar je je werk doet, in alle ernst, maar waar ook mag gelachen worden.
Ja.
Want dat is ik zou zonder niet kunnen.
Ja.
Zeker nu in die tijden van corona. Potverdorie, laat ons lachen. Laat die humor ook aanwezig zijn, want het is al triestig genoeg.
Ja, inderdaad. Maar ik merk ook wel dat het een beetje een rollend draad is door in het gesprek. We vallen altijd erop, er moet kunnen gelachen worden. Er moet humor in zitten, het moet leefbaar gemaakt worden, bij wijze van spreken.
Tuurlijk, er zijn ook dingen die overkomen die niet om te lachen zijn. In elk mensenleven dat gebeurt.
Ja.
Maar Godfried Boman zei altijd, humor is overwonnen droefheid.
Mm-hmm.
Het is meer dan dat, maar het moet op zijn minst wel dat zijn.
Ja.
Dus ik voel dat onmiddellijk aan. Het gebeurt niet vaak, maar soms klikt het niet met een nieuwe potentiële klant.
Mm-hmm.
Dan heb ik liever dat het niet doorgaat.
Ja.
Maar niet mag vergeten worden, voor sommige mensen denken dat humor en lachen gelijk staat aan oppervlakkigheid.
Okay.
Het zou wel eens net andersom kunnen zijn.
Hmm, ja, klopt. Nu, je hebt al met een paar grote namen samengewerkt en voor velen van ons zou dat al een doel zijn. Na dat mooie palmares van u, heb jij nu nog doelen waar dat je naartoe aan het werken bent? Wat zijn voor u nog doelen?
toen werd het voor de eerste keer gespeeld. Ja, want het één doel is dat ik nog niks kan over vertellen.
Ja.
Dat is een groter project. Mm-hmm. Maar daar kan ik echt nog niks over vertellen. Dan kom ik misschien nog wel eens een tweede podcast over.
Dat is goed.
In een tweede podcast over vertellen. Gewoon verder doen en blijven groeien. En ik wil zelfs op voorwaarde dat je gezond blijft, langer werken dan op mijn 65. Mm-hmm. Ik ben nu 55. Mocht ik dat kunnen, ik zou gerust tot mijn 69 of 70 jaar willen werken. Ik zeg niet aan hetzelfde tempo, maar ik ben ervan overtuigd dat als je gezond bent nog op dat moment, dat je ook gezond kan houden.
Ja.
Vooral dat je het stressniveau moet wel naar beneden. En
ja,
zo.
Voilà.
Maar dat is mijn doel, om lang bezig te blijven. Met een beetje geluk. Mijn beide ouders zijn 95 jaar, dus als ik tot mijn 69 werk, dan durf ik mezelf beloven dat ik 96 word. En dan zien we wel.
Ja.
Ik heb altijd het gevoel dat als je iets uitspreekt, dat het misschien ook wel eens kan gebeuren.
Ja. Er zijn heel veel mensen die u nu zot verklaren waarschijnlijk, omdat je zegt, ik wil langer werken dan mijn 65. Veel mensen die dat zeggen, ik wil zo snel mogelijk op pensioen. Maar is dat ook niet gewoon omdat je wat dat je doet, het gewoon graag doet? En dat je daarom kunt blijven
maar je moet het voor jezelf, plezant maken, plezant houden. En ik heb inderdaad ook al dingen gedaan tegen mijn zin. En af en toe moet ik dat nog doen, want ik wou zeggen, niemand is graag bezig met zijn administratie. Ja, er zullen er wel zijn die dat graag doen. Maar ja, dat zijn dingen die moet je doen, want die zijn wel cruciaal. Hè? Ja, oké. Okay. En die moet je af en toe ook doen. En nu ben ik echt de draad kwijt.
Maar het geluk primeert.
Ja. Het zou kunnen dat er mensen zijn die hun geluk uit iets anders halen dan hun werk. Mm-hmm. Die zeggen van, ik doe dat werk, hè, van 9 to 5. En daarnaast heb ik iets waar ik echt mijn geluk uit haal.
Ja,
dat is een goede recht. Maar je moet toch beseffen dat je bijna meer dan een derde van je leven met je werk bezig bent.
Mm-hmm.
Natuurlijk, af en toe is werken echt werken. Hè, want ik lach wel eens met mensen die zeggen, ik heb nog geen dag in mijn leven gewerkt. Maar dat is niet waar, hè. Werken doe je ook om brood op de plank te krijgen en daar is niks mis mee. Maar probeer het potverdorie zo plezant mogelijk te houden.
Ja. Stel nu dat er bedrijven, jonge starters, aan het luisteren zijn en die hebben nood aan crisiscommunicatie of die hebben nood aan mediatraining. Waar kunnen ze u dan best bereiken of hoe kunnen ze u best opzoeken?
Ja, dat is gewoon op mijn website, hè, www.comfort.eu. En ik denk dat jullie dat ook al gedaan hebben. Daar staat al van alles op, van wat ik doe, wat ik kan betekenen voor iemand. Ja. En meestal doe ik dan een eerste gesprek. En dan zien we wel of we elkaar kunnen helpen. Hè. Ik kom overal graag een tweede en een derde en een vierde keer. Mm-hmm. Dus heel vaak vinden we dat allemaal een manier om iemand te helpen.
Yeah.
Er is dat zullen jullie niet kennen, maar er was, ik denk in de jaren 60, een liedje in Nederland. En dat liedje was van, we zijn er op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Mm-hmm. En dat klopt.
Ja, absoluut. Nu, even als journalist geweest zijnde, wat is zo uw leukste herinnering, uw leukste opname geweest, of een van de, dat je zegt van, dat is bijgebleven, of dat is echt een mijlpaal geweest om dat te doen voor mij?
Ik heb er drie.
Alright.
Ene was Toet Stielemans, die 80 jaar werd. En die kwam naar Antwerpen en ik heb die geïnterviewd. Hij zat op een meerpaal langs de Schelde. En hij speelde voor mij en de cameraman, dus voor ons getweeën, speelde hij What a Wonderful World van Louis Armstrong.
Mm-hmm.
Dan als Antwerpen, krijg je er terug koud van. Dan als Antwerpen aan de Schelde in de bocht zitten met Ja, het Brussels sketje dat voor u dat speelt. Ja, dat is hetgeen wat ik noem rijk aan ervaring.
Ja.
Tweede was nog zoiets. Ik heb op een bepaald moment James Bond geïnterviewd. Roger Moore, die in Antwerpen op bezoek was. Het staat trouwens ook in het boek De Rest is Parking.
Ja.
En ja, ik had een $1 billion question. Hè? Is this your first time in Antwerp? En hij antwoordde in pure James Bond-stijl. Oh yes, I never could afford the diamonds. Ja, ik wist niet meer wat vragen hadden. Dat was onwaarschijnlijk. Ja. Enfin, Roger Moore. En dan de derde. En er, ja, dat was, ik daar kreeg het gewoon koud van op het moment dat ik die interviewde. Haar naam is Kim Phuc. Nu, wie is Kim Phuc? Dat is het meisje van de Vietnamfoto die getroffen door napalmbommen, ja, zo goed als naakt, hè, met haar armen open, hè, in een zwart-wit foto, ja, de wereld tegemoet schreeuwt. Ik denk dat het een van de, ja, laten we zeggen, 5, 6 iconische foto's is van de 20e eeuw.
Ja.
En die mevrouw die heb ik geïnterviewd in Antwerpen. Ik heb nog een boek waarin ze gesigneerd heeft, aan mij gericht. En dat was ondertussen een volwassen vrouw met zelf een kind. En dat was een fotoboek. En ze, in dat boek stond ze gefotografeerd met, ja, met de gevolgen van die napalm. Dus heel haar schouder en arm was helemaal wild vlees. En waarom heeft dat maar zo getroffen? Niet gewoon het feit dat zij wat was, maar dat die eigenlijk na al die jaren die soldaten, die Amerikaanse soldaten, vergaf. En daar zelfs mee gaan praten is. En vond dat onwaarschijnlijk sterk. En ja, dat je zo iemand mag interviewen, dan denk ik van, ja, dat kan je niet in geld uitdrukken.
Nee.
Dus dat zijn echt wel van die dingen. En zo heb ik nog heel veel kleinere anekdotes, maar dit zijn toch de drie die onmiddellijk door mijn, door mijn geest flitsen.
Ja, geweldig dat je dat als journalist mocht doen. Aan het einde van een aflevering vraag ik aan de gast altijd voor hun meest ultieme tip voor ondernemerschap, voor hedendaagse startende ondernemers of kleine bedrijven. Dus is er iets dat jij aan jonge mensen of oudere mensen die net een onderneming gestart zijn, zou willen meegeven van kijk, doe dit wel of doe dat niet?
Blijf volhouden. Heb geduld. En ik ga het toch weer over netwerken hebben.
Mm-hmm.
Ik heb dat onlangs nog in een magazine verteld dat mij interviewde. En ik zei daarin, als je netwerkt, doe dat omdat je het graag doet. Kom naar buiten, verwacht niks terug. Maar doe dat omdat je dat graag doet. En vroeg of laat komt daar iets van terug. Maar verwacht het niet, want als je het niet verwacht, is het des te plezanter.
Ja.
Maar het heeft wel wat tijd nodig. En af en toe doe iets onverwacht. Doe iets wat iemand anders niet doet. En in mijn geval is dat. Ik ben in coronatijden heel ouderwets op persoonlijk briefpapier waar alleen mijn naam op stond, mensen beginnen schrijven met mijn vulpen. Als ik zag dat iemand op Twitter zei van ja, dat hij het moeilijk had en dat die corona toch begon te wegen. Hè? Een grote onderneemster. Ik heb die een brief gestuurd. En ja, niet om mij interessant te maken, maar gewoon het feit dat zo'n mensen tussen de publiciteit en de facturen die in hun brievenbus zitten, een handgeschreven brief vinden, dat heeft een impact. En bij mij heeft het de impact dat ik dat bijzonder graag doe. Even stilstaan en aandacht geven aan iemand.
Ja.
En krijg ik er iets voor terug? Hoeft niet. Gebeurt het, dus te beter.
Is dat ook iets dat jij nastreeft, zo impact hebben op?
Onbewust, denk ik.
Ja. Nee, super. Bert, enorm bedankt om naar hier te komen. Ik vond het echt een keitof gesprek.
Jullie zijn bedankt. Ja. En veel succes met Groeispurters.
Absoluut, dank je wel. En voor de mensen thuis, tot de volgende keer.